Inderdaad heeft de Heer Jezus het zelf gezegd, geliefde gemeente, bij de instelling van het heilige avondmaal, doe dat tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, vergeet nou nooit, nooit meer wat ik gedaan heb. En Gods kinderen zullen dat ook tot in der eeuwigheid niet meer vergeten. Daar ligt toch de oorzaak van hun zaligheid. Gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Het is nuttig om het te gedenken wat Christus gedaan heeft. Een kind van God heeft dat echt nodig. Anders zou hij bezwijken. Dat is de teerkost op de levensweg. Het nagaan, het mediteren over, het altijd weer stilstaan bij, jezelf laven uit de bron van het lijden van Christus. Laat ons met zonde last belaan, dan opstaan en naar Jezus gaan, hem al de schuld belijden. Een zondaar krijgt bij de overdenking van het lijden en sterven van Christus vrijmoedigheid. En bij de overdenking van het lijden en sterven van Christus heb je ook een wapen in de hand om de duivel weg te jagen. Daar kan hij niet tegenop. Hij kan komen met wat u gedaan hebt, en dat doet hij in de regel. En hij werkt je daarmee in de put. Maar als u daartegenover stelt wat Christus gedaan heeft, daar kan hij niet tegenop. Het is nuttig. Zo komt er ook in ons hart echte liefde voor hem die dit heeft willen doen. En voor wie? Het is een geloofszaak, een daad, een werk van het geloof om te gedenken. In het formulier wordt al eerder gesproken over denken aan. Wat de beproeving, het zelfonderzoek betreft, roept het formulier op om te denken aan je zonden. Hoort dat erbij? Ja, dat hoort erbij. Dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Een ieder bedenken zijn zonden, en er staat erbij bij zichzelf, zijn zonden en vervloeking. Dus we hebben helemaal geen reden om aan een ander te denken of om ons druk te maken over een ander. Maar een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Dat is ook een geloofswerk. Dat gaat niet aan het geloof vooraf. Alsof het geloof zou zijn daarna een vluchten tot de Heere Jezus. Nee, het overdenken van wie ik ben is ook door de overtuigingen van de Heilige Geest die mij in deze weg heen drijft, juist naar Christus. Daar moet je zijn, bij hem. Daar, aan zijn voeten, vindt u rust. Daar stillen alle stormen van binnen aan de voeten van de Heer Jezus. Daar vindt u ook een verzoend vaderhart. Want de Heer Jezus en daar begint dan dit stukje eigenlijk ook mee, is door de Vader gezonden. Hij is ook zelf gewillig gekomen. Dat is zo. Het is ook een daad van hem. Maar het is allereerst een opdracht van de Vader. Ga, mijn zoon. Ja, Vader, zei de zoon. Ik zal gaan. Dat moet ook nadruk krijgen, ook in je overdenking. Christus kunt u niet loszien van God de Vader. Dat is onmogelijk. Hij is de gezondene. Hij is de door de Vader beloofde. En als zodanig komt hij, als de vervulling van Gods beloften. Dat maakt het allemaal wel nog onbegrijpelijker. Dat de Heere naar de wereld, dat is een heel negatief woord in Johannes, dat hij naar de wereld zijn zoon zendt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat is dat? Avondmaal vieren tot zijn gedachtenis. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen af geschied zijn, van de Vader in de wereld gezonden is. Zie, daar heb je het. Daar staat het. Nee, ons formulier is net als de catechismus niet de Bijbel zelf. Heeft niet het gezag van Gods woord. Maar noem mij, vanuit de catechismus bijvoorbeeld, of ook vanuit dit onvolprezen formulier, één zin die niet Bijbels is. Probeer die maar te vinden. Alles is voluit schriftuurlijk. En ook zo bevindelijk. Overeenkomstig de geloofservaring van Gods volk. En dat is dan het heerlijke. Dat een voorwerp van je gedachten mag zijn. Dat hij van de Vader in deze wereld, in de wereld waarin ik leef, gezonden is. In deze wereld, ja, er is toch geen andere wereld? Nee, maar er wordt bedoeld de wereld zoals die eruit ziet na de zondeval. Hij ziet er zo heel anders uit dan voor de zondeval. Het is één grote puinhoop geworden. De wereld is afgevallen van God. En daarom kan God de wereld laten vallen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Waarom niet, dat weet ik niet. Nou ja, ik weet natuurlijk ergens wel. Ja, wat zegt de Heer Jezus ook? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is het antwoord. Ja, dan weet je het eigenlijk. Je begrijpt het in ieder geval niet. Goed, dat is het antwoord dan. Maar of je het dan mee begrijpt. Uit liefde heeft hij dat gedaan. Deze wereld is namelijk altijd nog zijn wereld. De duivel heeft de wereld niet gemaakt. God, schepper van aarde en hemel. En op die wereld heeft hij zijn kind neergezet. Mannelijk en vrouwelijk. Adam en Eva. En die vielen van hun God af. En God kon ze daarmee laten vallen. En dat heeft hij niet gedaan. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Dat is iets, ja, wat je alleen maar bewonderen kunt en verwonderd over raken. God kwam weer terug en hij zei niet, weg jij, maar waar zijt gij? Zie, dat heeft God laten zien in het zenden van zijn zoon. Denk daaraan, heel veel stof om te overdenken. Juist is een troost voor mensen die weten, heel goed weten, dat ze juist tegen God gezondigd hebben. En daarom kan de duivel zeggen, ja, het kan niet voor je. Maar deze God, tegen wie ik gezondigd heb, heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. En dat doet hij ook door middel van de prediking. Dan zendt hij steeds weer zijn zoon. En dan zegt God in de prediking, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Christus heeft ook een daad gesteld. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen, vervolgt het formulier. Hij is een echt mens geworden. Om de mensheid binnen te komen en ook om de mensheid te redden. Om de straf te dragen die de mens verdiend heeft. Als de Heer Jezus aan het kruishout sterft, verdient hij de zaligheid niet voor engelen, maar voor zondaren. Voor hen moest het verdiend en verworven worden. Hij werd echt mens om als de tweede Adam voor Adamieten een volkomen zaligmaker te zijn. Een menselijke natuur aangenomen. Iets wat ik mijn catechisanten nog niet uit kan leggen. Hoe dat precies is. God heeft één natuur. Ik heb één natuur. Het dier heeft één natuur. De plant heeft één natuur. Christus heeft er twee. Hij heeft een menselijke natuur erbij aangenomen. En bleef ook voluit God. Maar zijn goddelijke kracht en eerlijkheid raakte als het ware voor enige tijd op de achtergrond toen hij vlees en bloed aannam. En dan gaat het over zijn, de periode voor zijn opstanding. Na zijn opstanding was hij ook nog steeds vlees en bloed. Maar niet meer onderworpen aan allerlei machten, zoals ziekte en dood bijvoorbeeld. Maar als hier staat dat hij vlees en bloed heeft aangenomen, dan betekent dat hij de man der smarten is geworden. En dus heel dicht bij ons is gekomen. Mijn vlees en mijn bloed heeft hij aangenomen. Dichtbij is hij dus gekomen. Om mij. En ik ben ook vlees en bloed. Te verlossen. En ook een deel te geven. Wat hij verworven heeft in zijn opstanding. Straks vlees en bloed. Dat nooit meer zondigen kan. Vlees en bloed aangenomen. Het ziet op zijn vernedering. Hij wilde deze weg gaan. En als wij een kind krijgen, dan zijn we verwonderd van en klein van blijdschap. Wat is dat kind ontzettend lief. Ons vlees en bloed. We voelen het tot in het diepst van ons bestaan. Mijn kind. Maar het heeft ook mijn natuur. En dat komt er vroeg of laat uit. Wij zijn zondaren geworden. De Heer Jezus is geboren als een lief klein kind. Maar hij was zonder zonde. Vlees en bloed, maar geen zonde. En dat is een wonder. Dat betekent dat hij nu straks het echte offer kan zijn. Dat hij, omdat hij zonder schuld is, betalen kan. En zo een heb ik nu net nodig. Iemand die voor mij betalen kan. Ik ben vlees en bloed. En daar zeg ik eigenlijk mee dat ik een zondaar ben in al de vezels van mijn bestaan. En een schuld heb die ik alleen maar groter kan maken. Ik ben arm geworden. Maar hier is iemand die betalen kan, omdat hij zelf geen schuld heeft. Een vernedering is het voor hem geweest, die tweede natuur. Nu moest hij leren wat het is om bijvoorbeeld, ja, nou ja, hij moest ook leren lopen natuurlijk, hij moest zindelijk leren worden. Hij moest leren te gehoorzamen, hij wist ook niet wat dat was. Toch? Uit hetgeen hij geleden heeft, heeft hij geleerd gehoorzaam te zijn, zegt de apostel. En hij is gehoorzaam geweest, zelfs tot de dood, ja, de dood aan het kruis. Maar hij wist niet wat het was. Om de wil van mensen te doen. Wat wist hij niet? Om jezelf te vernederen. Hij wist het ook niet wat het was om gesmaad en beledigd te worden. Hij wist ook niet wat het was pijn. Pijn. Hij wist het niet. Want hij was God. En er staat niks, geen macht boven God. Niks, geen macht. Hij wist het niet. Hij kwam erachter hoezeer het doet een doorn in je vlees. Oeh. Doet dat zeer. En een spijker door je handen. Vlees en bloed aangenomen. Dat heeft hij allemaal ondervonden met het aannemen van de menselijke natuur. En hoe erg het is om verraden te worden. Hij wist het. Hij kwam erachter. En ja, als je in de wereld komt, dan weet je niet wat er met je gebeuren zal. Hij wist allemaal. Wist hij het? Ja. Toen hij volwassen was en zijn roeping aannam. Toen hij onderwijs ging geven en het land doorging. Toen heeft hij toch immers gezegd wat er met hem gebeuren zou. Het drong tot de discipelen niet zo door of ze wilden het niet horen of zo. Maar hij wist precies wat over hem komen zou. Wanneer het gebeuren zou. Wat er gebeuren zou. Wel nu, dat wij niet weten wat er morgen gebeuren zal. Dat is een grote genadegave en daar mag je de Heere voor danken. Dat God de toekomst voor ons verborgen heeft. Maar dat je weet wat er gebeuren zal. En wat de Heere Jezus zou overkomen zou het allerergste zijn. En daar ging hij toch naartoe. Hij wist het. En hij heeft het vrijwillig en gewillig op zich genomen. Daar moet je aan denken. Dat is een stof ter overdenking. Hij heeft gewillig dit offer willen brengen en zijn bloed willen geven tot de laatste druppel. En wat heeft hij op zich genomen? Dat zegt het formulier verder. De toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, heeft hij op zich genomen van het begin zijn en menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde. Dat is één. Hij heeft de toren van God op zich genomen. En voor ons gedragen. De toren van God over de zonde. God was niet op hem vertoornd, maar over de zonde was hij vertoornd. God is niet vertoornd op iemand die hem volmaakt lief heeft en zijn wet tot in de puntjes onderhoudt in een rechte gestalte. Nee, daar is God niet vertoornd op, maar wel op de zonde. Zelf had hij geen zonde, nee. Maar hij droeg de zonden. En tegen die zonde was Gods toorn ontstoken. En dat zou hem dus wel treffen. Als borg, als plaatsbekleder. De toorn van God heeft hij willen dragen. Wat is dat, de toorn van God? Dat is geen driftbui of iets dergelijks. Iets wat losbarst en dan over is. Nee, de toorn van God is zijn mening over de zonde die hij tot uiting brengt in het straffen van de zonde. Wat is de toorn van God? Dit, dat hij je laat vallen. Dat is de toorn van God. Want hij heeft Adam en Eva dan wel niet laten vallen. En de wereld bestaat ook nog. En zelf mag ik er ook nog zijn, dat vooral. Hij heeft me niet laten vallen, maar ik heb het wel verdiend. Dat wel. En dat is zo mooi in het formulier, die toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Zie je wel, het is bijbels, maar ook zo schriftuurlijk, bevindelijk. Dat hoort erbij bij de overdenking van het lijden van Christus. Die toorn die op hem was, heb ik verdiend voor eeuwig. Ik heb het me waardig gemaakt en ik maak het me elke dag weer waardig dat God me laat vallen. En als God je laat vallen, waar kom je dan terecht? Ja, kom je dan terecht? U kent wel de geschiedenis van de jonge Spurgeon die het uit de Bijbel las bij zijn grootvader thuis. En dan ging het over een bodemloze put. Het ging over de grote hoer van Babel die in de put terechtkomt. En Charles wilde zijn opa vragen wat dat betekent. En zijn opa zei, nou dat komt wel. Maar Charles hield vol de volgende dag weer. Hè. Wat betekent dat, opa? Ja, nou dat zal ik je later wel eens vertellen. Maar Charles hield vol. En hij las de volgende dag weer hetzelfde stuk. Want hij wilde weten wat het was. En toen zei opa een keer, nou dan zal ik het je vertellen. Als je de Heer niet lief hebt, dan ga je verloren en dan val je in een put. En je blijft vallen. En je blijft vallen. En je blijft altijd maar vallen. En je vraagt aan de anderen die vallen, waar is de bodem? Waar is de bodem van de put? En men zal zeggen, er is geen bodem. Ja. Dat is de toorn van God. Hij laat je vallen. En die jonge Spurgeon dacht, ik zal zorgen dat ik daar nooit in kom, in die put. Ja. De toorn van God onder waar wij eeuwig hadden moeten verzinken. Vindt u dat ook? En jij? Vind je dat ook? Dat het waar is. Dat God een recht zal handelen als hij me eeuwig liet vallen. Omdat ik de toren van God verdiend heb. Als mijn vader kwaad op me was, dan maakte hij het er uit de voeten. Hè? Dan zag je mijn poosje niet. Maar bij de toorn van God is het anders. Dan zit God altijd achter je aan. Ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. En dat heeft Christus op zich genomen. De toorn van God. Begrijpt u? Nee, toch zeker? Dat heeft Christus op zich genomen. Om dat te dragen. Want hij wist, dat is de rechtvaardige straf op de zonde. En dat heeft hij op zich genomen van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven. Ja, en dan komt er in het begin nog niet zo openbaar, meer aan het einde van zijn leven, zoals de catechismus het dat ook zegt. Maar het is wel vanaf het begin geweest hoor, want ook die gevolgen van de zonde hoorden wij, die heeft hij ook gedragen. De gevolgen van de zonde. En als Adam en Eva dan bijvoorbeeld heel sterk de gevolgen van hun zonde zien, als ze bij het lijk van hun zoon Abel staan, dan kijken ze elkaar eens aan en dan zeggen ze onze schuld. Maar Christus had geen schuld, hoewel hij wel de gevolgen van de zonde wilde dragen. En dat is lijden geweest. Als je voor straf in de gevangenis komt, dat is niet zo erg als dat je onschuldig achter slot en grendel zit. Dat is veel erger. Vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven. Ja, och, we maken er soms een feest van. Hè? Nou ja, wij in onze kringen niet zozeer, maar de wereld wel hoor. Met kerst maken we toch een feest van. Een lief kindje en een kribbetje en zo. En een engeltje en al die poespas meer. Maar de donkerte in de stal van Bethlehem is de donkerte van de toren van God. Ja. Het is het duister van het verlaten worden door God. Die weg ging de heiland op en is hij gegaan tot het einde toe. Dat is één, de toren van God gedragen. Maar wat heeft hij nog meer gedaan? De gehoorzaamheid, de gerechtigheid, de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Dat heeft hij ook gedaan. Hij is onder de wet geboren. Ja, toen de mens viel, hoewel er maar één gebod was in de heilige wet, toch dat ene gebod ook nog eens overtreden. Toen heeft God zijn wil daarna niet veranderd. God kan zichzelf niet veranderen. Hij bleef bij de eis dat zijn schepsel hem gehoorzamen zou. Dat mag God vragen. Dat je leeft voor hem. Daarom maakt God mensen. Daarom hervormt hij, reformeert hij mensen dat ze voor hem zouden leven. Dat mag God vragen. Daar is hij God voor. En toen de mens met lege handen stond en die wet alleen maar kon overtreden, toen heeft God niet gezegd, nou ja, dan schaf ik mijn wet maar af, want God schaft nooit iets af wat goed is en volmaakt. En dat is de wet van God wel. Maar de wet handhaaft hij. En een mens wordt zalig door gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid kan ik niet meer opbrengen. Of u wel. Ben u een gehoorzaam kind? Als vader zegt, doe dat. Zeg u dan altijd ja, vader. Als de Heer met zijn wet in beeld komt, Wat zijn we toch een ongehoorzame kinderen geworden, hè? Ja. Maar in ieder geval, God eist toch de gehoorzaamheid. En toen heeft Christus gezegd, Vader, eis het maar van mij. Psalm 2. Dan zal ik in hun plaats die gehoorzaamheid u geven die u waard bent. En waarom deed de Heere Jezus dat? Omdat hij zelf het recht en de wet en de wil van zijn Vader zo hartelijk en volmaakt lief had. Daarom. Ook om zondaren te bevrijden van de vloek van de wet. Om zondaren een weg naar de zaligheid te banen, niet langs de werken der wet, maar door het geloof. Maar het was allereerst liefde tot zijn Vader dat hij dit op zich heeft genomen. En liefde tot zijn heilige wil. En hij heeft het bewezen. Elke dag. Dat hij de wet heeft volbracht. Daar moet je aan denken. Nu. En als je aan de avondpasttafel mag zitten. Dan moet je echt aan denken. Ik heb de wet niet gehouden. Maar hij voor mij. Alles. 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 En dat, omdat God dezelfde blijft en hij zijn eisen heeft. Maar Christus is een echte, volkomen zaligmaker. Tot in alle details aan toe. En toen heeft hij dat alles gedaan. En is het uiteindelijk aan het eind van zijn leven tot een climax gekomen wat het lijden betreft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Ja. Wat zal Adam dan nog mopperen als God zegt, Adam, in het zweet zul je je brood verdienen. Als Christus de tweede Adam het echt verdient. Maar dan met zweet dat bloed werd. Van angst natuurlijk. Ja. Hij was toch een echt mens, zeiden we net. Angst voor de dood. Angst voor de dood in zijn echte zin. En dan gaat het niet om het uitblazen van de laatste adem, want toen dat gebeurde, toen was alles al volbracht. Maar om dat dragen van de toorn van God, dat je voelt, God laat me vallen. En daar heeft hij vreselijk tegenop gezien. Dat mag je met recht de hel noemen. En hij is bang geweest. Hij heeft gekropen in de hof als een worm. Ja. Zie, je kan zomaar zalig worden. Maar het ging niet zomaar hoor. Nee. Hij heeft de grond gelegd. Hij heeft de weg geopend. Maar voor hem gingen alle hemeldeuren dicht. En toen heeft hij gebeden, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Is dat alles, heeft hij toen amen gezegd? Nee, gelukkig niet. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dan zie je niet hier op dat moment de zaligheid opeens aan een heel dun draadje hangen als Jezus zegt, laat het aan mij voorbij gaan. Maar je ziet hoe duur Sion gekocht is. En wat ervoor betaald moest worden. Om een zondaar zalig te maken. En dan komen die mooie beelden. Waar het formulier zo geliefd ook door is. In de hof van Gethsemane waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Gebonden, ja. maar ook weer zo gewillig. Hier, hij bood zichzelf aan. Hij zei niet, pak me dan, als je me krijgen kan. Nee, als je me zoekt, hier ben ik. En hij liet zich gewillig binden. Ook een vernedering. Kun je nou of het een van u wel eens overkomen is, in de boeien geslagen worden. Ja, dan ben je gelijk een misdadiger, ook al eigenlijk niks gedaan. Maar iedereen die je ziet, die denkt, oh, nou, die heeft wat op zijn geweten. Die wordt gearresteerd. Dat heeft de Heer Jezus ook ondergaan. Maar hij heeft dat gedaan om te ontbinden. Dat is de vrucht. Hij gebonden om anderen los te maken van de banden van de dood, van de zonde. Van de schuld en de macht der zonde. Daar maakt hij los van. Dat is het gevolg. Want hij is niet gebonden meer. Nee, hij is opgestaan uit het graf. We hebben niet met een geboeide Jezus te doen. Zijn handen zijn vrij. En met die handen maakt hij los. Maakt hij los van banden en boeien. Van alle machten die er zijn waar je niet tegen op kan. Probeer jezelf maar van die boeien te bevrijden. Lukt je niet. Nee, natuurlijk niet. Je hebt echt iemand nodig die dat doet. Wij verslaafd misschien aan de drank, aan het scherm, aan de seks. Ja. Probeer er maar van los te komen. Ja, je hebt allerlei therapieën, maar ja. Gelukkig ook wel hoor. Maar ja. Je komt er niet van los als Jezus het niet doet. En hoe maakt hij dan los? Misschien door te overdenken dat de Heer Jezus gebonden werd. Straks eerst een touw om zijn handen. En straks komt hij helemaal niet meer los. Dan zit hij vast aan het kruis. Ontelbare smaadheden geleden heeft, staat er dan. Tjonge nou. In zijn gezicht gespuugd. Het is mij ook wel eens overkomen hoor. In een winkelcentrum, naar boven, die zo'n balustrade. En de jongens kijken naar beneden en spugen naar beneden. En vies hoor. Oh, dat is zo vies. Ja. Maar spugen in je gezicht, hè, met opzet zo. Ja. En dan een doek over je hoofd. En dan opeens een klap tegen je kaak. Raad eens wie het deed, vroegen ze. Smaadheden. Hij werd verkleed als koning. Verkleed gewoon. Het is een leuk spelletje voor kinderen. Je verkleden. Maar oh, wat hebben ze gelachen, die soldaten. Hij kreeg nog wat in zijn handen ook. Een scepter, het hoorde er ook bij. En een kroon op zijn hoofd. Goed aangedrukt natuurlijk. Ja, als je gepest wordt op school, de Heere weet ook wat het is hoor. Ontelbare smaadheden geleden, hij wist het allemaal, maar dat, opdat anderen niet te schande zouden worden, niet te schande, nee, God zet geen van degenen die met al hun zonde en ellende naar Jezus vluchten te schande. Straks als ik voor hem kom te staan. Hij die alles van me weet. Hij heeft al mijn zonden geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. En als je dan niet verzoend bent. Dan komt alles op tafel. En dan sta je daar voor schande. Dan wordt het in de openbaar gezegd wat je gedacht, wat je gedaan hebt. De leugens, de dingen die je had moeten doen, niet gedaan hebt. De woorden die je gesproken hebt, het bedrog, de onbeleden zonden, de conflicten waar je de schuld van had, komt allemaal naar boven. En dan sta je dan naakt voor God in je schande. Wat is het dan een voorrecht Als je nu al met al je zonden schuld naar hem mag vluchten. En dan wast hij je. En reinigt hij je. Van al je ongerechtigheden. Nee, hij zet je niet voor schut. Als de verloren zoon thuis komt. Dan krijgt hij mooie schone kleren. En hij mag naast vader zitten. Aan tafel. Ontelbare smaadheden. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is. Opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, dat ook. Dat is het erge geweest. Dat hij ter dood veroordeeld is. Terwijl er geen schuld in hem was. Pontius Pilatus zei het wel een paar keer. Het hielp allemaal niks. Maar wij staan niet onschuldig. De vrijspraak die God geeft, hier al hoor, door woord en geest, aan een zondaar die zichzelf aanklagen moet, die zichzelf beschuldigt. De vrijspraak die je krijgt te horen uit het woord van God, door het werk van de Heilige Geest in je hart, dat is zo heerlijk. Dat is vrucht van het feit dat Hij onschuldig ter dood veroordeeld is. En dat ik schuldig zijnde niet veroordeeld word. Ik ben niet onschuldig. En toch mag ik vrij uit. Omdat Christus voor mij de schuld wilde dragen. Ja, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ook straks in het openbaar. Dat ook. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. Dat is ook een mooi beeld. Dat vreselijke kruis, nee, dat vind ik geen mooi beeld. Dat is vreselijk geweest. We moeten toch niet aan denken, zulke dingen. Het is allemaal gebeurd, handen en voeten. En daar hing je dan, in de brandende zon. En dat allemaal om het handschrift, dat is het document met onze beschuldiging, de officiële aanklacht van de wet die tegen ons getuigt, waar dat ook aan het kruis geslagen is. De duivel die de veroordeler is, de uitlokker tot zonde en later degene die je veroordeelt, mag je verwijzen naar het kruis. Daar zijn de zonden aan het kruis genageld. En daarom in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen, zoon Isaac da Costa. Jezus droeg de straf voor mij. Jezus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven, ben van doem en zonde vrij. Overdenken van wat Christus gedaan heeft, dat brengt in het geloofsleven lucht van binnen, vrede, blijdschap. En daarom zegt de Heer Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis. Omdat er zoveel kan zijn van binnen, wat in de weg staat. Wat je hinderen zou op je weg naar de avondmaalstafel. Wat je vrijmoedigheid wegneemt. Daarom doe dit tot zijn gedachtenis. En je zult het zien, wat er dan gebeuren zal. Dan zal de Heer je vrijmoedigheid geven. En de vervloeking op zich geladen, omdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Ja, dat is er wat gebeurd is aan het kruis. Christus een vloek geworden. En dominee van de Vlies, oorspronkelijk ook uit Sliedrecht komt, hè, die zei altijd, ik zou het niet durven zeggen hoor, ja, Paulus die zegt het, dus zeg ik het ook maar. Christus een vloek, hè. Erg, hè. Omdat een zondaar gezegend zou worden. Opdat we met zijn zegeningen zouden worden vervuld nog wel, nog mooier. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel in het hout des kruises toen hij riep. Met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is wel het dieptepunt geweest. Hij roept waarom? Dat zal geen mens in de hel ooit zeggen. Dat kan geen mens in de hel ooit zeggen. waarom ben ik hier? Dat zullen ze in de hemel wel zeggen. Waarom mag ik hier zijn? Maar in de hel weten ze het echt wel. Dat het een rechtvaardig oordeel van God is. Ze kunnen geen van allen zeggen waarom ben ik hier. Ze weten daarom is het. Maar Christus was onschuldig. En daarom vroeg hij ook waarom. En dat laat me zien. Dat hij in zijn klacht laat. In zijn klacht laat hij zien dat hij een volmaakt en een onschuldig en een volkomen lam was. En daarom is de Heer Jezus, toen hij in die Godverlatenheid was, in de helle, wat moet dat vreselijk geweest zijn, ik weet niet wat het is geweest, heel iets ergs, is hij er toch weer uitgekomen. Dat zal met geen mens die de poorten van de rampzaligheid binnengaat gebeuren. Maar met hem wel. Want hij kon betalen. En hij heeft betaald. Voor anderen, ja. Voor anderen. Daarom. Als ik dit overdenk. En het zijn allemaal wonderen. Je verstand staat steeds stil hoor als je dit overdenkt. Dat is het geloof, hè. Dat je verstand stilstaat. Maar, dat je dat gaat overdenken, hè, dan zeg je, dan zal ik dus nooit in de hel komen. Nou ja, de angst der hel, daar wist David ook wel van. Want je leeft toch ook, leert toch ook wel inleven wie je zelf van nature bent. Maar juist, als je daar iets van gaat leren, ga je zien wat een volkomen zaligheid je hebt in Christus. Dat je niet verloren zult gaan. En dat hij je niet laat vallen, maar opdat wij tot God zouden genomen worden. Dat is het tegenovergestelde. En nimmer meer van hem verlaten, tot God genomen worden. Dat vind ik een hele mooie, intieme uitdrukking. Tot God genomen worden. Aangenomen worden door God. Nog mooier hoor. Een kind op schoot van God. Dat is het eigenlijk. Ja. En dat God, notabene, God zelf tegen je zegt. En je bent mijn kind. En ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ja, dat is het wonder waarin je terechtkomt hoor. Dat je tot God wordt genomen. Er is geen afstand meer in de zaligheid tussen God en mij. Hij laat me niet vallen, maar hij trekt me steeds meer naar hem toe. Dat is de hemel. Dat is de hemel. En, ja, Gods kind mag dan deze dingen trappen maten mogen verschillen. In het geloof, beleven, dan weer eens dit en dan weer eens dat. Ook wel eens helemaal niks of het tegenovergestelde. Dat je alleen maar bekommerd en ellendig bent. Maar toch zegt de Heer Jezus, doe dat tot mijn gedachtenis. Nou, kent u deze geloofsoefeningen? Vindt u het ook zaligheid om aan Christus en zijn werk te denken? Aan God die hem zond? Aan het bloed dat hij gaf. Aan de vrede die door het bloed des kruises je deel wordt. Het is een geloofsarbeid. En als je nu echt helemaal in het donker zit, hè. En je hebt toch vroeger wel iets van genoten. dan kun je zeker niet naar het avondmaal zondag. Moet je juist gaan. Moet je juist gaan. Daar wordt de rust geschonken. Daar hoor je de stem van de Heer Jezus. Daar, aan de tafel, daar slaat Hij zijn armen om je heen. Daar geeft Hij rust en vrede. En dan eindigen we mee, want ik zie dat het al veel te laat is. Dan ga je ervaren, hè, dat Christus de gift van God is. En dat God de gift van Christus is. Christus brengt je in het huis van de Vader. En over dat verbond en zo, en dat laatste, het is volbracht. Dat is het beginnetje al van de volgende keer, als het dan gaat over het verbond der genade enzovoort. Dus daar stop ik dan nu mee. Geliefden, de Heer Jezus is die voor alle mensen gestorven. Nee, dat kun je zo niet zeggen. Maar als alle mensen zouden komen tot deze Jezus, dan zou Hij niemand afwijzen. Want er is zoveel kracht in zijn bloed. Kwamen ze maar allemaal. Maar ja, komt u. Kom hoor, het valt voor een zondaar bij Jezus nooit tegen. Altijd mee. Een fariseer weet geen raad met Jezus, en ik geloof ook wel eens dat Jezus ook geen raad weet met een fariseer. Maar een tollenaar, ja, een tollenaar. Die is zo goed aan de voeten van Jezus. Daar mag je op hem zien. En zalig zijn. En dan zingen we misschien wel Psalm 32 vers 1. En het is het mooiste als het zingt met hoop voor jezelf. Omdat je weet, God is goed. En ik heb het zo gezondigd, maar ik mag er nog zijn. Dat komt door u, Heer Jezus. En door uw liefde, Vader. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Amen.